Gemeente, wat een groot verdriet is er gekomen in het leven van Martha en Maria. Deze twee zusters die samen met hun broer Lazarus samenwoonden. En hun broer Lazarus is 4 dagen geleden gestorven en op dezelfde dag nog begraven. Zoals maar gewoon is in zo'n warm land als Israël. Maar het erge is dat dit niet had hoeven te gebeuren. Als de Heer Jezus maar direct met die man was meegegaan die hem op de hoogte had gebracht van de ernstige ziekte van Lazarus. Die tegen hem had gezegd, die u lief hebt is ziek. Maar hij had nog 2 dagen gewacht. En hij had daar een bedoeling mee, zoals God met alles een bedoeling heeft. Namelijk dat zijn vader zal worden verheerlijkt en dat hij zal laten zien dat hij echt de Messias is. En dat zijn discipelen nog vaster in hem gaan geloven. En dat er nog vele anderen, kon het zijn, heel Jeruzalem, tot geloof komt. Inmiddels zijn ze in Betanië aangekomen. En heeft hij Martha getroost door tegen haar te zeggen dat hij is de opstanding en het leven. En dat wie in hem gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. En dat een ieder die leeft en in hem gelooft niet sterft in de eeuwigheid. En op zijn vraag of zij dat geloofde, had ze geantwoord: ja, Heere, ik geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Het verlies van haar broer is groot, maar omdat ze dit gelooft, kan ze het verlies dragen. Ze treurt wel, maar niet als iemand die geen hoop heeft. En ze haast zich naar Maria, haar zuster. Die treurt wel als iemand zonder hoop. Die zit verslagen op de grond, zoals men ook gewoon was, zoals ook Job en zijn vrienden 7 dagen lang op de grond zaten. En Martha die fluistert haar in het oor dat de meester er is en dat hij haar roept. Martha weet dat er onder degenen die gekomen zijn om hen te troosten, er velen zijn die de Heer Jezus niet mogen, op hem en zijn leer zijn gesteld. Vandaar dat zij Maria in haar oor fluistert dat de Heer er is. Maar als Maria dat hoort, dan staat zij snel op en ze haast zich met Martha naar de plaats waar Martha de Heer Jezus had ontmoet. En alle die in huis zijn, gaan ook mee. Die denken dat ze naar het graf van Lazarus gaan om hem te bewenen. En als Maria de Heer Jezus ziet, valt ook zij huilend aan zijn voeten neer en zegt hetzelfde wat ook Martha tegen hem gezegd heeft, wat ze vele keren zal hebben gezegd. Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet zijn gestorven. Heere, waar was u toen wij u nodig hadden? Ja, wat een ellende is het dat de Heer Jezus hier ziet. Maria die huilend aan zijn voeten ligt. En al die huilende mensen die weeklagen, die met het oog in verband met het sterven en de begrafenis van Lazarus juist gekomen zijn, die er voor ingehuurd zijn om de rouw gaande te houden en op gang te brengen, in belang ook voor de verwerking van het grote verdriet. En Martha zal dit ook niet met droge ogen hebben kunnen aanzien. En het laat ook de Heer Jezus niet onbewogen, niet koud. Hij wordt, zoals er staat, zeer bewogen in de geest en in zichzelf ontroerd. In het Grieks staat er een woord dat erop duidt dat hij zich inwendig boos maakt. Boosheid, verdriet, het hoort bij elkaar. Boosheid is de andere kant van het verdriet. Maar boos op wie? Nou, laat aanzien, vooral op de mensen om zich heen, die maar niet in hem willen geloven. Die niet willen geloven dat hij is de Messias, de opstanding en het leven. Want waar hij is, trouwens waar hij verkort, waar hij centraal staat, daar hoeft geen verdriet te zijn. Althans, geen verdriet zonder hoop. In het huis van Jairus, wiens dochtertje gestorven was, had de Heer Jezus zich ook boos gemaakt. En de klaagvrouwen verboden om nog langer te klagen. En hen geboden om het huis te verlaten. Hij was ook een keer boos geworden op zijn discipelen. Toen zij de maanzieke knaap niet hadden kunnen genezen vanwege hun ongeloof. Hij had toen gezegd, o ongelovig en verkeerd geslacht. Hoe zal ik nog met u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja, we lezen van de Heer Jezus dat hij wel eens boos is. Vooral in het boek Openbaringen van Johannes, daar gaat het over de dag van Gods toren. Dat de dag van de toren van het Lam is gekomen. En daar wordt er gezegd, wie zal bestaan? De toren van het Lam. Ja, het gekrenkte liefde, dat is de toren van Christus. En nu ook boos en geërgerd, zeg je tegen Maria, waar hebben jullie hem gelegd? En ze zegt, Heere, kom en zie het. En hij gaat met haar mee naar de plaats waar Lazarus begraven is. Naar de begraafplaats, naar het kerkhof. En alle volgen hem naar het graf. En als zij bij het graf aankomen en hij al die graven ziet en al die bedroefde mensen ziet daar bij het graf van Lazarus staan, wordt ook hij bedroefd. Nu begint hij ook te huilen. Er staat u een ander woord. Hij huilt niet luid, maar stil. Hij doet het op zijn manier. Niet zo luidruchtig. Maar de tranen lopen wel over zijn gezicht. Wie zou niet huilen, wie zou niet wenen bij het zien van zoveel ellende, bij het aanschouwen van zoveel verdriet. Jezus weende. Hij huilt. Het zijn maar een paar woorden, maar geweldig van betekenis. Want het laat zien wat de Heer Jezus voor iemand is. Trouwens ook wie zijn vader is, want wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het laat zien wat er in hem omgaat. Dat hij vol medelijden is. Vol gevoel. Dat hij iemand is die meelijdt. Die medelijden heeft met mensen zoals Martha en Maria. Die verdriet hebben over iemand van wie ze zielsveel hielden. Het laat zien dat hij een barmhartige hoge priester is, zoals er staat in de brief aan de Hebreeën, die medelijden kan hebben met onze zwakheden, die met ons kan meevoelen. En het laat ook zien hoe wij zouden moeten zijn, ook bewogen naar onze naaste in nood, met verdriet. Dat is ook een onderdeel van de 10 geboden. Dat we God lief hebben boven alles, maar onze naasten als onszelf. Dat we zelfs onze vijanden lief hebben. En dat we elkaar dienen door de liefde. Zo de wet van Christus vervullen. Ja, het laat zien hoe hij is en wie hij is. Daarom als u. Of jij het moeilijk hebt. Als er zorgen zijn. Of als u of jij verdriet hebt over het verlies van iemand van wie u heel veel hield. Of als er iets anders is waar u of jij verdriet om hebt. Dan laat dat de Heer Jezus niet onbewogen. Dan laat hem dat niet koud. En ook zijn vader niet. In de hemel. In Matthäus 9 vers 36 lezen wij van hem, van de Heer Jezus, dat hij met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen die er vermoeid en verstrooid uitzagen als schapen die geen herder hebben. Allemaal mensen met allerlei psychische problemen, lichamelijke problemen, bezetenheid. En de Heer Jezus is bewogen erover. Hetzelfde lezen hem toen hij die weduwe in Nain zag. Hij kwam die stad, het dorpje in, het stadje in. En zij ging eruit. Die achter de baar liep van haar enig geboren zoon om hem te begraven. We lezen ook van hem dat hij verdriet had over de inwoners van Jeruzalem vanwege het lot. Wat hen wachtte, omdat ze hem niet als hun zaligmaker wilden erkennen. Nou ja, Lot, het was voluit schuld. Ze maakte zich schuldig aan de allergrootste ondankbaarheid. Aan de allergrootste zonde, het ongeloof. Jeruzalem, Jeruzalem, hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk in hen, haar kuikens bijeen vergaderd onder haar vleugelen. Maar gij hebt niet gewild. Och, dat ge toch bekende. Wat tot uw vrede dient. Op deze dag, het heden, de genade. Hier huilt hij bij het graf van Lazarus zijn vriend. Jezus weent. Hij wordt hier geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. De aarde is daardoor één groot tranendal geworden. En de zonde is er de oorzaak van dat wij onze geliefden moeten afstaan aan dood en graf. En wij zelf moeten ook eenmaal deze weg gaan. De weg van alle vlees. En wat dan zo erg is, als wij die weg alleen zouden moeten gaan. En dat is het geval als we in ons leven niet hebben leren vluchten tot de Heer Jezus. Als we niet hebben leren schuilen om in zijn wonden. Dan wacht ons ook nog de eeuwige dood. Dan komen we daar waar de rijke man in de gelijkenis zijn ogen op sloeg. Waar er geen zonde, dan was er geen dood. Dan was er geen hel. En dan waren we van nature ook niet geestelijk dood voor God. En dat betekent dat we onwillig staan tegenover de Heer Jezus en zijn evangelie. Dat is vooral die geestelijke dood. We leven maar in de zonde. Als kerkelijke mensen vaak dan in de zonde van ongeloof. Dan hoefde hij nooit tegen iemand te zeggen: gij wilt tot mij niet komen om het leven te ontvangen. Ja, van nature liggen wij ook in een zondegraf. En het kan ook een graf zijn van dode rechtzinnigheid. Of een graf van dode vormen. En in wezen is dat nog erger, omdat dat minder erg lijkt. Want we hebben de vormen. We zijn rechtzinnig. Want dan kan je denken dat je de bekering ten leven niet nodig hebt. Dat je de wedergeboorte niet nodig hebt. Dan kan je denken dat je al leeft. Je bent niet voor niks zo ernstig. Dat heb je niet van jezelf. Maar het gaat erom of we in de Heer Jezus geloven. Of we hem lief hebben gekregen. Of we met Paulus kunnen instemmen die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Dan wordt hij ons alles. De apostel beschrijft dat in Efeze 2 over die geestelijke dood staat. Daar zegt hij dat we van nature dood zijn door de zonden en de misdaden. En de kerk die omschrijft dat in de Dordtse leerregels. Wat een genade dat we het nog vrij kunnen noemen, dat we daar nog een beroep op kunnen doen. De kerk beleidt dat wij van nature niet willen en daarom ook niet kunnen terugkeren tot God. Dat wij er maar niet toe kunnen komen om ons gewonnen te geven aan de Heer Jezus. En dat daarvoor nodig is de levendmakende geest die de Heer Jezus verworven en daar vrij over kan schikken. En die geest wil hij paren aan de verkondiging van het evangelie. Die worden daardoor woorden des levens. Die wil hij paren aan de oproep tot bekering, waarmee Gods knechten komen, als het goed is. En zij in zichzelf geestelijk dode zondaren oproepen tot geloof en bekering, om op te staan uit het zondegraf en dat door zich over te geven aan de Heer Jezus. En God wil de evangelieprediking gebruiken om naar zijn welbehagen het willen geloven en het kunnen geloven te werken in zondagsharten. En op het Pinksterfeest in Jeruzalem gebeurde dat bij 3000 tegelijk en later nog eens bij 2000. En die zijn woorden van Petrus gaan aannamen, die werden gedoopt. Die ontvingen het teken van het eeuwige leven. Wie het gaan aannamen. Ja, je neemt het graag aan of heel niet. Zo is het, met het evangelie. En in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, hoofdstuk 17, beleidt de kerk dat God door de vermaningen, dat we zeggen van de prediking met name, de genade meedeelt. En dat hoe meer werk Gods knechten van hun preken maken, des te heerlijker ook zijn werk in ons openbaar wordt. En dat zijn werk dan het allerbeste voortgaat. Zoals Jesaja zegt, dat zijn welwagen gelukkig geluk voortgaat. Maar dat hem alleen toekomt, zowel vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan. Alle heerlijkheid in de eeuwigheid. Daarom is het niet vreemd en het is niet remonstrans wanneer Gods knechten, wat ook vanmiddag gebeuren zal, dode zondaren oproept om te geloven in de Heer Jezus en om zich te bekeren, om te komen tot Christus en hem als hun zaligmaker en Heer te erkennen en op hem voor hun zaligheid en voor hun bekering hun vertrouwen te stellen. Gemeente, als we zien wat de zonde veroorzaakt heeft en op wat ook onze zonden de Heer Jezus hebben gekost, die bittere smadelijke vloekdood aan het kruis, en als we zien op onze onwil, mocht dat ook ons wel tot droefheid stemmen. En dat wij God gaan belijden dat wij ons de dood waardig hebben gemaakt die de Heer Jezus in onze plaats gestorven is. Maar door zelf die dood in onze plaats te willen sterven, heeft hij, zoals er in het avondmaalsformulier staat, de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, terwijl ellende, namelijk de zonde, weggenomen en voor ons de levendmakende geest verworven. Ja, hij heeft onze smarten gedragen en hij is om onze overtredingen verwond. De straf die ons tevreden brengt was op hem. Ja, gemeente, hij is geworden de man van smarten. In de catechismus beleidt de kerk in antwoord 44 dat hij gedurende heel zijn leven, maar vooral aan het einde daarvan, gezonken is geweest in een onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. En dat wij daarom in onze aanvechtingen, in onze strijd, in ons verdriet, in onze twijfel toch verzekerd mogen zijn en ons daarmee vertroosten dat hij ons van de hel verlost heeft. Tenminste, als we ons aan hem hebben leren toevertrouwen. Wat is uw enige troost, uw enige houvast in leven en sterven? Dan kan je dat voluit instemmen, dat je met lichaam en ziel je het eigendom mag weten van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al je zonden volkomen betaald heeft. Wat is er daarom belangrijk als het daar nog niet van gekomen is? Dat het daarvan komt. Dat u zich gewonnen geeft aan hem. Voor het eerst of opnieuw. Laat u dan door niets en door niemand daarvan weerhouden. Dit te meer als we zien wat een bewogen zaker hij is. Wat een liefdevolle heiland hij is. De mensen die om het graf staan zeggen, ziet hoe lief hij hem had. Inderdaad, hij heeft hen trouwens ook lief. En u en jou en mij. Hij heeft zondaren lief. Zelfs vijanden heeft hij lief. Straks zal hij voor zijn kruisigers nog bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar er zijn er ook die zeggen, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken dat hij niet zou sterven? Had hij dat niet kunnen voorkomen? Want zij hebben zich voorgenomen niets goeds van hem te geloven. Niets goeds van hem aan te nemen. Zij trekken zijn zondaarsliefde en zijn macht in twijfel. Die twijfelen aan de echtheid van zijn tranen. En aan de echtheid van zijn bewogenheid. En daarom ook aan de echtheid van zijn beloften. Zij wijzen zijn tranen af. McShane, een Schotse predikant. Uit 1700, als ik het goed heb. Wellicht ook onder u bekend. Die zegt, zij veranderen de bewijzen van zijn liefde in alsem en in gal, in vergif, in bitterheid. Zij hebben gezien dat hij die blindgeborene ziende gemaakt heeft, Johannes 9. En hij had ook inderdaad kunnen voorkomen dat Lazarus gestorven was. Maar hij heeft hem laten sterven om te kunnen laten zien dat hij nog veel meer kan. Dat hij zelfs een dode die al 4 dagen in het graf ligt en tot ontbinding is overgegaan, kan opwekken. Ja, wij hebben het er soms ook moeilijk mee dat God zoveel ellende toelaat in de wereld, in de kerk, in ons persoonlijk leven, gezinsleven. En dan zijn ook wij ons geneigd om ons van God en van de Heer Jezus af te keren. Of dat we zeggen, ik begrijp God niet. Waarom moet dit in mijn leven? En waarom moet dit in mijn gezin? Of waarom moet dit in de kerk? Of waarom moet dit in het algemeen zo gebeuren? Nou, Martha heeft er zich bij neergelegd. Dat ze zal moeten wachten tot de jongste dag. En dat gewillig in overgave. En de omstanders twijfelen aan Jezus' liefde. En aan zijn macht. Omdat hij zo laat komt. Twijfelen ze aan zijn liefde. Hoe is dat bij ons, gemeente? Bij u, jou. Wij twijfelen toch niet aan zijn liefde. En aan zijn macht. Opnieuw staat er dat hij zich in zichzelf zeer bewogen wordt. Weer telt in hem woede op. een heilige woede, een heilige verontwaardiging, een heilige toorn, een heilige boosheid. Als hij hoort hoe zijn liefde en zijn macht in twijfel wordt getrokken en tegenover elkaar wordt gezet. En hij gebiedt de steen van de opening van het graf wegnemen. En Martha maakt daar bezwaar tegen. Hoewel ze weet dat hij al eerder doden heeft levend gemaakt. Maar volgens haar is dit geval te erg. Haar broer ligt al 4 dagen in het graf. En is tot ontbind overgegaan. Ze zegt, hij ruikt al. Zijn hulp komt volgens haar te laat. Dit geval is te erg. Misschien denkt u dat ook wel van uzelf soms. Of van iemand anders. In uw familiekring of vriendenkring of hoe dan ook. Dat uw zonde of die van die ander, die u goed kent en die ook, waar u ook van houdt, waar u hem geeft, van wie u graag zou willen dat hij ook tot geloof kwam, dat die zonden te erg zijn om vergeven te kunnen worden. Dat uw toestand of die van die ander, van wie u al zo lang bidt, te erg is, dat er verandering in kan komen. Of dat de toestand van de kerk te erg is om nog te worden hersteld door God. U moet niet wanhopen. Want voor de Heer Jezus zijn er geen te erge gevallen. Hij is de opstanding en hij is het leven. En zijn bloed reinigt van alle zonde. Wie in hem gelooft zal leven. Al ware hij gestorven. Ja, hij is een liefdevolle heiland. En hij is zeker willig om zondaren zalig te maken. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ook als het gaat om een doodzieke kerk of gemeente. Die kan hij nieuw leven inblazen. Martha wordt heen en weer geslingerd. Ze heeft zo even wel tegen Jezus gezegd, ik weet dat alles wat u van God begeren zult, God het u geven zal. Maar nu zegt ze, Heere, hij ruikt al. Want hij heeft 4 dagen in het graf gelegen. En de Heer Jezus zegt tegen haar, heb ik je niet gezegd, dat als je gelooft, je de heerlijkheid van God zult zien. En ze nemen de steen van het graf weg. En de Heer Jezus slaat zijn ogen op naar de hemel. En hij zegt, Vader, ik dank u dat u mij altijd hoort. Dat u mij gehoord hebt. Doch ik wist dat u mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij zouden geloven dat u mij gezonden hebt. Wat groot is ook het geloof van de Heer Jezus. Want hij heeft moeten geloven. Hij is ook mens geworden zoals wij mens zijn. En zijn vader verborg zich voor hem. Dat hij ook met zijn waarom zat. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar wat groot is zijn geloof. Hij dankt al voordat hij het ontvangen heeft. Dat is een groot geloof. En dan roept hij met luider stem, Lazarus, kom uit. En Lazarus komt uit het graf. Aan handen en voeten gebonden door grafdoeken. En zijn gezicht omwonden door een zweetdoek. Het zijn allemaal tekenen dat hij reeds toebehoorde aan het rijk van de dood. Maar de Heer Jezus bevrijdt hem daaruit. Het is er niet gemakkelijker op geworden voor Lazarus. Hij is zijn leven straks niet meer veilig, niet meer zeker. In dat opzicht had het misschien had het voor hem beter geweest dat hij maar bij de Heere was gebleven. We weten vaak niet wat goed is en wat beter is. Maar dat is niet belangrijk. Wat belangrijk is, wat voor God belangrijk is. In ieder geval, de Heer Jezus bevrijdt hem uit het rijk van de dood. Lazarus is niet dood meer, maar hij is opgestaan van de doden. Hij leeft. En de Heer Jezus zegt, maak hem los en laat hem heen gaan. Ja, gemeente, dit is het grootste wonder, het grootste teken dat Jezus tot nu toe heeft gedaan. Een dode die reeds 4 dagen in het graf gelegen heeft en tot ontbinding was overgegaan om die op te wekken van de dood. En de opwekking van Lazarus is een voorafschaduwing van de opstanding op de jongste dag waar ook Martha het over had. Ja, Heer, en Lazarus zal opstaan. De opstanding ten jongste dagen. Inderdaad, dan zullen alle graven worden geopend. En er zullen de doden opstaan. En voor allen die zich in hun leven aan de Heer Jezus hebben leren toevertrouwen. En hem zijn gaan volgen en hem hebben lief gekregen. Zal dat een zalige opstanding zijn. Een opstanding en eeuwige leven. En dan zal hij alle tranen van de ogen afwissen. Ja, dan zal er een antwoord komen op al hun waaroms. Dan blijft er maar 1 waarom over. Waarom is het op mij gemunt dat ik nou hierbij mag behoren? Bij degene die op mogen staan ten eeuwige leven. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen, alle verdriet, alle moeite en zorg wegnemen. Zullen weggenomen zijn. En hij zal ons leiden. Als de leidsman aan de wateren, de fonteinen van het water van het eeuwige leven. Om ons dan eeuwig in God te verheugen. Dat het door hem is om het eeuwige welbehagen. Maar er is ook nog een andere opstanding ten eeuwige doden. Voor alle evangelie van de Heer Jezus ongehoorzaam zijn gebleven. O gemeente. De opwekking van Lazarus is ook een beeld van onze geestelijke opstanding. Van de bekering ten leven. Van de wedergeboorte. En vanavond staat hij bij onze zondegraven. Of bij onze graven van dode rechtzinnigheid of dode vormen. En hij roept met luide stem, kom uit. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. En heeft de belofte dat Christus ook over u zal liggen in de dag van zijn wederkomst. En Lazarus komt uit het graf. Zo bewijst de Heer Jezus zich als de Christus. Als de opstanding en het leven. En zo krijgen allen die getuigen zijn van de opwekking van Lazarus een teken van Jezus zijn liefde en van Jezus zijn macht. En het leidt ertoe dat velen in hem geloven. Zij staan op uit hun zondige of uit het graf van dode rechtzinnigheid. Gemeente, wat zou het groot zijn als ook velen van ons die nog niet of nog niet echt in de Heer Jezus geloven, dat nu wel gaan doen. Die zich ertoe gedrongen voelen om hem als een zaligmaker te erkennen en hem als zodanig aan te nemen als hun borg. En dat er in uw midden een opwekking ontstaat en dat het overslaat hier in de stad naar andere gemeenten. Niet allemaal geloven ze in hem. Sommigen gaan naar de Farizeeën en vertellen wat hij gedaan heeft. Want het wonder dat hij gedaan heeft is niet te loochenen. En toch geloven zij in hem niet. Ondanks dit grote wonder houden zij hun hart en ogen gesloten voor alles wat tot hun eeuwige vrede dient. Jezus Christus, dat doet u of jij toch niet, uw hart gesloten houden voor de Heer Jezus. U erkent hem toch wel als de opstanding en het leven, als uw, als jouw Heere en zaligmaker. U houdt toch wel zijn getuigenis, zijn evangelie volbrachtig. U hebt toch wel voor uw behoud en voor uw bekering u overgegeven aan hem. Komt het daar niet van, dan maakt u zich, zoals Calvijn zegt, met hen die in deze geschiedenis het ook niet doen, schuldig aan een gruwelijke ondankbaarheid. Hij zegt, wat zij hebben gezien, had zelfs stenen harten moeten vermurwen, moeten zacht maken. O, laat toch niemand van u zich schuldig maken aan de zonde. Maar val neer aan zijn voeten en erken hem als uw verlosser. En geef God, Vader, Zoon, Heilige Geest, de die enige God, de eer van dat hij werkt heeft het willen geloven en het kunnen geloven naar zijn welbehagen. Amen.